Hij staat aan? Ja, hij staat aan. Op een knopje hier. Goedemorgen allemaal. Ik ben Ruben inderdaad. Misschien dat sommigen van jullie mijn vader kennen en mijn moeder kennen. Frank en Jos Kamp. Ik weet het niet, die worden hier ondersteund door jullie. En mijn vader die komt hier toevallig volgende week spreken. Ligt het aan mij of zit er een enorme echo in mijn... Sorry? Oké, dat komt goed. Ik ben heel dankbaar dat ik hier dit weekend mag zijn en dat ik hier de gelegenheid krijg om te spreken. Voor mij is het weer een kans en een ervaring rijker. Mijn vrouw zit daar, Silla. Zij is een echte Belgische. Ik ben geboren in Brugge. Ik zie geboren in Brugge. Dat moet alweer thuis zijn. Om te bewijzen dat ik wel een echte Belg ben. Of eigenlijk ben ik een Nederlander officieel. Maar mijn ouders zijn als zendelingen in het jaar ergens in de jaren 70 de grens overgestoken en zo ben ik in België beland. En momenteel zijn we lid van de BEZ sinds kort, de Belgische Evangelische Zending. En dat is een zendingsorganisatie waar mijn ouders ook oorspronkelijk bij begonnen waren. En ik loop nu stage in, Gistel. In Gistel, dat ligt in West-Vlaanderen. En dat ligt zeg maar tussen Brugge en Oostende, dichter bij Oostende dan bij Brugge. Dus vandaar zijn we. Misschien leest u wel eens iets van mijn ouders in het blaadje, dus dan weet u hoe moeilijk België is. België is geen ontzettend vruchtbare grond momenteel. U leest misschien soms ook wel eens over hun moeilijke zoon. Moet u goed weten dat ik dat niet ben, maar dat is mijn oudere broer. Maar ik heb mijn ouders ook in het verleden de nodige stress bezorgd. En goed, momenteel gaat het gelukkig een stuk beter. In relatie naar mijn ouders toe ook. Maar dat is wel heel bijzonder en daar wil ik het vanmorgen eigenlijk over hebben. Over het feit dat God mensen gebruikt waar je het niet van zou verwachten. Dat heeft natuurlijk met de Heilige Geest te maken die ons kracht schenkt. Daarover wil ik het hebben en over het feit dat het de bedoeling is dat Gods Geest ons gebruikt. En dat het de bedoeling is dat we groeien. Daar zou ik het vanmorgen over willen hebben. En bij momenten als ik zo ergens mag spreken of zo. Ik spreek vaak in België, maar dat is dan zeg maar voor een groep gelijk aan de eerste vier rijen hier, die er nog niet volledig gevuld zijn. Zo groot is onze gemeente ongeveer. Je moet ons voorstellen dat de gemiddelde gemeente in België een jeugdgroep heeft van ongeveer de, nou zeg de tweede rij, alleen de tweede rij, zoiets. Dus het is heel wat anders. Het is bijzonder dat ik iets in Gods dienst mag doen, wat dat ook mag zijn, dat God ons wil gebruiken. Dat is heel bijzonder. En ik moet soms nadenken aan een moment die ik in het verleden beleefd heb. En ik zeg dat niet om te chockeren of om stoer te doen, helemaal niet. Maar om maar aan te tonen hoe God een mens kan grijpen en een mens kan veranderen. Ik herinner mij een moment dat ik op een gegeven moment uit een café kwam in België. En dat ik een combinatie had genomen van te veel alcohol en te veel wiet. Op een speciale manier gedraaid, een blunt, ik weet niet of je dat kent. Dus zeg maar sterke drankpapieren gerold. En ik was zo van de kaart dat ik daar tot 's morgens in een steegje lag. Tot 6 uur 's morgens heb ik daar gezeten. Mijn ouders weten dat niet. Zouden ze zich alleen maar zorgen om maken. Maar ik weet nog dat mijn vrienden, mij toen uiteindelijk naar huis hebben gebracht, moeten dragen hebben in de auto, dat ik al kruipend in mijn bed moet gaan. En dan schaam ik mij zo als ik daaraan denk. En dan is het toch heel bijzonder hoe je twee momenten in je leven kan vergelijken met elkaar. Nu sta ik hier van voren en dat maakt mij geen beter mens dan ik toen was. Maar dat maakt God wel een heel groot God en een heel genadig God. En ik zeg altijd het feit dat God mij kan gebruiken in zijn dienst. Dat is een bewijs dat God iedereen kan gebruiken en dat God ook jou kan gebruiken. Ik zou het met jullie vanmorgen willen hebben over inderdaad de uitstorting van de Heilige Geest. En dat lezen we in Handelingen, in het tweede hoofdstuk van Handelingen. Trouwens, we hebben ook een nieuwsbrief, Priscilla en ik, sinds kort. Als u geïnteresseerd bent, mag u altijd, ik heb pen en papier bij, uw nieuwsbrief, uw e-mailadres opschrijven. En dan sturen we onze nieuwsbrief door. Of als u nog geen e-mail hebt, postadres kan ook. Voel u vrij. Lezen we hier normaal uit de Nieuwe Bijbelvertaling of uit de NBG? Maakt dat niet uit. Ik zal de Nieuwe Bijbelvertaling hier nemen. Eerst lees ik uit Johannes, waar de belofte wordt gegeven. De belofte van de Heilige Geest. Johannes hoofdstuk 14, vers 5 en 26. Johannes hoofdstuk 14, vers 25 en 26. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben, dat zegt Jezus. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. Dat is de belofte. En dan in Handelingen 2, vers 1 tot en met 13, lezen we dat de belofte nagekomen wordt. En dat is God. Alles wat Hij belooft, komt Hij na. Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, het wekenfeest was het voor de Joden, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Wat we gelezen hebben is zowel de belofte als de uitkomst van de belofte, van de profetie die Jezus uitsprak. Namelijk dat als hij, en hij zei zelfs dat het beter was dat hij weg zou gaan, dat als hij weg zou gaan, dat hij zijn geest zou sturen. En dat is opnieuw een bewijs dat God altijd zijn belofte houdt. En dat is heel mooi, maar dat is ook heel belangrijk voor vandaag. In een tijd waarin er ontzettend veel dingen gebeuren. Vroeger gebeurde er ook een heleboel, maar nu zie je het allemaal door het internet en door het nieuws, de tv. Dat in die tijd waar mensen zeggen: God die is dood, of God die bestaat niet, of als die al bestaat dan slaapt die, of houdt die zich niet bezig met de wereld. In deze tijd dat we toch mogen zien dat God zich wel actief bezighoudt met deze wereld. En dat hij zijn zoon heeft gestuurd, dat het hem niet koud laat, onze situatie hier, dat hij zijn zoon heeft gestuurd. Maar op het moment dat zijn zoon wegging, dat zijn zoon de Heilige Geest stuurde. En net zoals Jezus als het ware zich vernederde door op aarde te komen en onder de zondige mensheid te wandelen, net zoals Jezus zich vernederde, zo vernedert de Heilige Geest zich als het ware om in ons te komen wonen. Om in ons door zonde aangetaste lichaam te komen wonen en ons lichaam tot een tempel van zijn geest, van Gods geest te maken. En je ziet het in het gedeelte dat we lazen, en zeker daarna, dat de uitstorting van de Heilige Geest niet zonder effect blijft. De uitstorting van de Heilige Geest gaat niet onopgemerkt voorbij. Dat kan ook niet. Als Gods geest komt, dan komt hij met kracht. En dan kan dat niet onopgemerkt voorbij gaan. En je ziet daarna, we gaan het niet lezen, het zou een beetje te veel worden, maar dat Petrus een toespraak houdt. En dezelfde Petrus die vlak daarvoor nog Jezus 3 maal had verloochend, die niet voor zijn geloof in Jezus uit durfde te komen. Dezelfde Petrus die toen niet voor Jezus durfde uit te komen, spreekt hier in het openbaar. En we zien zelfs dat er 3000 mensen tot bekering komen. Petrus' preek had een enorm effect daar op die mensen. Wellicht had hij meer effect dan ik ooit in heel mijn leven zou hebben. Petrus had zelfs meer succes dan Jezus had in zijn leven. 3000 mensen komen tot bekering. Dan kun je je afvragen, hoe komt dat? Was Petrus zo'n goede spreker? Was Petrus zo charismatisch? Ik denk dat het duidelijk is dat het Gods geest is die in hem werkt. En dat het Gods geest is die hem die kracht geeft. Die hem die vrijmoedigheid geeft. Die hem de woorden schenkt. Het is de Heilige Geest die door Petrus heen werkt. En die ervoor zorgt dat er grote dingen gebeuren. En als je de discipelen bekijkt, dan zijn het allemaal eigenlijk maar hele gewone mannen. Het waren voornamelijk vissers. Velen van hen konden niet schrijven en konden niet lezen. Thomas was een twijfelaar, een rationele denker, die zelfs eerst niet geloofde dat Jezus echt was opgestaan. Petrus die deed beloften waar die niet kon houden, zoals ik zal voor u sterven. Hoewel die later wel die belofte natuurlijk nagekomen is. Het waren hele eenvoudige mensen met fouten zoals jij en ik. Mensen zoals jij en ik. Maar we zien dat op het moment dat zij Gods geest ontvangen, dat er een grote verandering in hun leven komt. En dat er dingen gaan gebeuren. En dat is eigenlijk maar heel normaal. Maar misschien denk je, wie ben ik? Wie ben ik om iets voor God te doen? Wie ben ik om dat Hij mij zou kunnen gebruiken in zijn dienst? Wie ben ik? En dat denk ik ook vaak. Maar het gaat er niet om wie je bent. Het gaat erom of Gods geest in jou actief is. God zoekt geen helden. Hij zoekt geen mensen met grote gaven en met spraakvaardigheid en met weet ik veel wat allemaal. God zoekt simpelweg mensen die hem willen gehoorzamen. En als je hem wil gehoorzamen, dan kan hij jou gebruiken. In 2 Korinthe 12 vers 9 lezen we dat de kracht zich eerst ten volle openbaart in zwakheid. Juist op het moment dat je zwak bent. Juist op het moment dat je erkent dat je eigenlijk maar een miertje bent. Kan God je gebruiken. En de Bijbel staat vol met mensen, van voorbeelden met mensen waarvan je niet zou verwachten dat God hen zou gebruiken. Bijvoorbeeld de discipelen. Maar ook in Richteren, als je kijkt naar Gideon. Hij heeft een groot leger van 32.000 of 30.000, ik weet het niet precies. Uiteindelijk houdt hij er maar 300 over. Maar met dat leger verslaan ze wel de vijand. En dat wil God, dat doet God. God gebruikt juist die mensen en die situaties waarvan je het niet zou verwachten. Omdat het dan duidelijk is dat Hij het doet. En omdat Hij dan verheerlijkt kan worden. Op het moment dat Hij grote, machtige koningen gebruikte met grote legers om het volk te bevrijden, dan zou iedereen gezegd hebben, kijk naar die koning, kijk naar dat leger. Het is logisch dat ze overwinning krijgen, dat ze overwinnen. Maar God gebruikt juist die mensen waarvan je het niet zou verwachten. En dat doet Hij in de Bijbel lezen we, en dat doet Hij ook vandaag. Ik ben nu die naam van die man kwijt, maar er is zo'n man zonder armen en benen, je kent hem wellicht wel. Je zou niet verwachten dat een man zonder armen en benen veel voor God kan betekenen, toch? Maar God gebruikt hem, wellicht meer dan jij en ik, met armen en benen. God zoekt geen helden, Hij zoekt mensen die Hem willen gehoorzamen. Meer niet, dan kan Gods geest in jou actief zijn. En misschien, als je dit leest, als je het effect van de Heilige Geest, van de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen leest, in het leven van de discipelen, in het leven van al die christenen, word je misschien wel jaloers als je dat ziet. Ik word jaloers als ik lees over Stefanus die gestenigd wordt en waarover geschreven staat dat hij straalde, dat zijn gezicht straalde als een engel op het moment dat ze hem wouden vermoorden. Zijn gezicht straalde als dat van een engel. En over Stefanus wordt verschillende keren geschreven dat hij vol was van de Heilige Geest. Dat hij vervuld was van Gods geest. En de vraag is, kunnen mensen dat ook over jou zeggen? Als ze naar jou kijken, kunnen mensen dat van mij zeggen? Als ze mij zien, kunnen ze zeggen van jou, die man is vol van Gods geest. Die man die straalt iets uit, zijn gezicht straalt als dat van een engel. Wat straal je uit? En dankzij de Heilige Geest, dankzij de komst van de Heilige Geest, kan God ook ons gebruiken. En op die manier is Pinksterdag niet iets onbelangrijks van 2000 jaar geleden, maar is iets wat vandaag in jouw leven een verschil kan maken, een realiteit kan zijn. Ook nu wil Gods Geest in jou wonen en in jou actief zijn. Ik heb gisterenavond de preek op internet beluisterd die Harold hier vorige week gegeven had. En daarin vertelde hij een heleboel dingen die ik eigenlijk vanmorgen wilde vertellen. Dus ik heb nog snel wat dingen aangepast. En hij gaf het ook al aan. Er zijn een heleboel dingen waarover we kunnen discussiëren als het gaat over de Heilige Geest. Als het gaat over tongentaal, als het gaat over gebedsgenezing, als het gaat over de doop in de geest, als het gaat over mogen wij bidden tot de Heilige Geest. Er zijn zoveel dingen waarover gediscussieerd wordt. Maar er is één ding waar we van overtuigd zijn, wat we allemaal samen met elkaar belijden. En dat is dat niemand zonder het werk van Gods Geest tot geloof kan komen. En dat is dat niemand zonder het werk van Gods Geest het christelijke leven kan leven zoals God dat wil. Uit jezelf kun je dat niet. De kracht die openbaart zich ten volle in zwakheid. Als je dat erkent, kan God je gebruiken. De Bijbel leert ons dat God eigenlijk uitgaat van onze onmacht. Dat wij als mensen niet uit onszelf tot hem kunnen komen. Dat wij sinds de zondeval het goede zijn gaan haten en de zonde zijn gaan liefhebben uit onszelf. Dat wij van nature gericht zijn op onszelf. En dat de onbekeerde mens, de mens die Jezus nog niet heeft leren kennen, de mens die nog geen ontmoeting heeft gehad met zijn geest, dat die mens leeft in vijandschap, in rebellie tot God. In Johannes 16, vers 8 lezen we, en Harold zei dat vorige week al, wanneer hij komt, zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Gods geest overtuigt ons van zonde. Hij maakt ons duidelijk wat er verkeerd is in ons leven. En soms heeft hij daar even voor nodig, omdat wij misschien niet openstaan voor hem. Ik weet dat het bij mij een hele tijd geduurd heeft voor ik bereid was om een heleboel PlayStation-spelletjes de deur uit te gooien. Ik heb ongeveer een volledige zak met een vuilniszak met PlayStation-spelletjes de deur uitgegooid, omdat die vol waren van agressieve en occulte elementen. En soms duurt het eventjes voordat je dat inziet. Gelukkig heeft God wel geduld met ons. En gelukkig overtuigt zijn geest ons van zonde. Hij geeft ons inzicht. Hij breekt soms ook ons hart. En soms is dat nodig. Hij doet ons zonde belijden. En hij helpt ons om die zonde te bestrijden. En daardoor kan, door het werk van Gods geest, zelfs de zwartste zondaar gered worden. Als jij hier vanmorgen zit en gisterenavond lag je nog in de goot door een overmatig gebruik van weet ik veel wat, dan kun je gered worden. Dan kan Gods geest jou redden. Dan kan hij jou verlossen. Niet alleen van de hel, maar ook nu al kun je overwinningen behalen. Het evangelie is, zo zegt Gods woord, voor ongelovigen een dwaasheid en een aanstoot. En het is Gods geest die mensen van binnenuit kan veranderen en kan doen inzien dat het de waarheid is. Dat het Gods waarheid is. Maar daar eindigt het natuurlijk niet bij. En daar had Harold het volgens mij vorige week ook al over. Wil je meer? Wil je die stromen van levend water waar hij het over had? God gaat verder met ons. Zijn geest wil verder met ons werken. En als je vanmorgen hier zit en je bent bekeerd en je erkent dat Jezus gestorven is, je erkent dat hij jou gestorven is voor jouw zonde, dat hij jouw verlosser is. Als je hier vanmorgen zit en je doet dat, maar je ervaart geen kracht in je leven, dan wil ik je wijzen op Romeinen 8, vers 28, waarin staat: hij heeft ons van tevoren gemaakt, als ik het zo mag vertalen. Hij heeft jou van tevoren gemaakt tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Hij heeft jou gemaakt om op Jezus te gaan lijken. Hij wil met jou verder gaan. Gods geest wil met jou, hij wil dat jij groeit. Ik hoorde laatst een vergelijking met iemand die een soort vergelijking, zo zou je het kunnen noemen. Hij zei dat hij ergens te laat was gekomen en hij kwam toe. En hij zei, ja, sorry dat ik hier te laat ben deze morgen, maar ik had onderweg een platte band. En ik stapte uit mijn auto en ik wou die band verwisselen, maar het wiel die rolde op de weg. En toen ik erachter liep, kwam er opeens een vrachtwagen aan. En ik liep erachter die band en ik keek en die vrachtwagen die kwam over me gereden. Dus daarom ben ik een beetje te laat. Je zou zeggen, die man is oftewel een beetje gek. Of hij heeft wat te veel gedronken, dat zou ook kunnen. Of hij is gewoon een leugenaar. Het kan niet zijn dat je door een vrachtwagen bent overreden, zou je zeggen tegen mij, Ruben. Dat kan niet. Het kan niet zijn, Ruben, dat je door een vrachtwagen bent overreden en dat je hier nog altijd onveranderd voor ons staat. Zo is het ook met God, zo is het ook met zijn geest. Het kan niet zijn dat zijn geest jou vervuld heeft. Dat jij een ontmoeting hebt gehad met God die nog veel groter is dan die ontmoeting met die vrachtwagen die je had. En dat je onveranderd blijft. Dat kan niet en het is niet de bedoeling. Paulus zegt in Romeinen 12, vers 1 en 2, een paar hoofdstukken verder. Ik vermaan u dan, broeders, met een beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een heilig, tot een levend heilig en Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst, zegt hij. Dit is het normale christelijke leven, dat jij je lichaam stelt als een offer voor hem. Dit is het normale christelijke leven. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Er is een verschil tussen het leven voordat je Jezus leerde kennen en het leven nadat je Jezus leerde kennen. En reeds hier op aarde kun je al daarvan genieten. God heeft jou niet gered enkel en alleen zodat je niet naar de hel hoeft te gaan. Ook nu, het eeuwige leven nu begint hier nu al. En nu op dit moment kun je daar al mee beginnen. En kun je al delen in zijn overwinning op de zonde, op de dood. En heiliging, we noemen dat proces heiliging. Dat is een proces dat begint vanaf het moment dat je Jezus hebt leren kennen. En de Bijbel roept ons heel vaak op om verder te gaan, om dieper te gaan. Om te groeien, om niet te blijven zitten. Een ander voorbeeld dat ik zou kunnen geven is, stel je voor, 5 jaar geleden was ik vertrokken naar het buitenland. En ik had tegen mijn vader gezegd, papa, ik ga kunst studeren. Ik ga kunstgeschiedenis studeren. Ik ga kunststromingen studeren. Ik ga veel leren over kunstenaars, over al die verschillende technieken. En ik ga naar het buitenland. Wil jij betalen voor mij dat ik 5 jaar daar kan studeren? En mijn ouders vinden dat goed. En ik mag gaan en na 5 jaar kom ik terug. En ze zijn blij, hè? Ze hebben me 5 jaar niet gezien. Als het goed is, zijn ze blij dat ze me dan terugzien. En dan geef ik een knuffel en dan vragen ze mij, Ruben, wat heb je geleerd in die 5 jaar? Vertel ons eens al wat, van wat je allemaal geleerd hebt. En ik zeg, ja, kijk, ik heb hier een, dit is een dunne penseel. En ik heb hier een dikke penseel. En dit is een dunne penseel en dat is een dikke penseel. Nou, ik denk dat mijn ouders spijt zullen hebben van het geld die ze in mij gestoken hebben, geïnvesteerd hebben. Het is niet de bedoeling dat je na 5 jaar kunst te studeren, nog altijd slechts het verschil weet tussen een dunne en een dikke penseel. Ja, maar ja, papa, ik vond die rest niet zo interessant en zo moeilijk. Ik had geen zin om daar tijd en werk en geld in te steken. Dat verschil tussen die dikke en die dunne penseel, dat vond ik interessant, dat vond ik leuk. En daar blijf ik dan bij. In Hebreeën noemt de Bijbel dat melk tegenover vast voedsel. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we groeien. De bedoeling is dat we verder gaan. En daar wil Gods geest ons mee helpen. Hij wil dat jij groeit. Hij wil dat je meer op Jezus gaat lijken. Dat je meer begrijpt van zijn woord. Dat je meer begrijpt van wie God is. En wat zijn plan is met je leven. Heiligheid is niet iets wat, als je gaat zitten, zomaar over je heen komt vallen. Komt niet zomaar vanzelf. Hè? Heiligheid is iets waar je voor moet kiezen. God is een God van vrijheid, een God van keuzevrijheid, een God van liefde. Maar je kunt geen liefdevolle relatie met iemand hebben als je hem daartoe verplicht. En daarom geeft hij jou een keuze. En elke dag opnieuw kun je kiezen voor of tegen hem. Voor of tegen zijn geest. Je kunt zijn geest, zoals Harold vorige week ook al vertelde, weerstaan en bedroeven. Je kunt daarvoor kiezen. Dat is een keuze die je maakt. En het proces dat zijn geest met jou wil aangaan, dat is een proces waar je actief bij betrokken bent. Dat is iets waar je zelf ook iets in moet doen. Hij begint het, hij doet het. Ja, dat is waar, wij mogen niet roemen. Het is allemaal zijn, tot zijn eer en het is allemaal zijn werk. Maar toch lezen we, bijvoorbeeld in Filippenzen 2 vers 12, dat je je moet blijven inspannen voor je redding. En doe dat, zegt de schrijver, in diep ontzag voor God. Blijf je inspannen voor je redding. Of 1 Timotheüs 4 vers 7, oefen jezelf in een vroom leven. De NBV of de herziene statenvertaling, oefen jezelf in de godsvrucht. Dat kost tijd, dat kost energie, dat kost misschien zelfs geld. Als je goede boeken wil kopen om verder te studeren. Dat kost opoffering. Maar dat is het normale christelijke leven. En dat is het leven dat God wil dat jij leidt. Het is niet de bedoeling dat je bij die dunne en die dikke penseel blijft. Dat kan niet. Het is de bedoeling dat je groeit. Net zoals het onmogelijk is als je door een vrachtwagen wordt overreden, dat je onveranderd blijft. Zo is het net zo onmogelijk dat als Gods geest in jouw leven actief is en je geeft hem de ruimte, dat jij niet zou veranderen. Dat kan niet. Hij gaat met jou verder. En dan maakt het niet uit hoe slim je bent, hoe dun je bent of hoe dik je bent. Dat maakt niet uit. Zolang je maar bereid bent om hem te gehoorzamen. Dan kan hij door jou grote of kleine dingen doen. Dat maakt niet uit. Zolang hij maar verheerlijkt wordt. Om af te sluiten. Dan duurt het meestal nog 5 minuutjes of zo. Er is ook een andere geest in deze wereld actief. En deze geest die wordt... Ja, dat is de geest van de duivel, van de Satan, zoals we lezen in zijn woord. En die geest wordt gekenmerkt door verzet, door opstand, door vijandschap tegen God. Door onverschilligheid, zoals we meemaken, zoals we in deze wereld zien. En helaas soms ook in ons eigen leven, door wetteloosheid. En als je een beetje nuchter om je heen kijkt, dan zie je dat deze geest ontzettend actief is. En helaas soms ook onder christenen. En de vraag is, door welke geest word jij beheerst? Want deze geest wil net als de Heilige Geest maar al te graag in jou komen wonen. En jou van binnenuit beïnvloeden. De Bijbel leert ons dat we hem kunnen weerstaan. Dat we hem kunnen bedroeven. En het is een kwestie van keuzes maken. Het is een kwestie van bereidwilligheid. En dan wil ik vragen, is er groei in jouw leven? Kun je groei constateren? Ben je daarmee bezig? Verlang je daarnaar om te groeien in heiligheid? Om te groeien in de kennis van God, in de kennis van zijn woord? In het meer gaan lijken op Jezus? Is dat iets waar jij naar verlangt? En misschien kun je je wel inbeelden wat Gods geest, wat er precies in jouw leven Gods geest tegenhoudt. Om verder te gaan, om dieper te gaan. En we moeten die balans juist houden. Wij moeten keuzes maken. Wij moeten bereid zijn. Maar hij doet het werk in ons leven. En als je bereid bent om hem te gehoorzamen, dan kan hij grote dingen door je doen. Hele grote dingen door je doen. Maar je moet wel bereid zijn om hem te gehoorzamen. God gebruikt mensen zoals jij en ik, die bereid zijn om naar hem te luisteren, zodat zijn naam verheerlijkt wordt. Zodat hij kan zeggen, zie je wel, ik ben het die het doet. Want niemand zou verwachten dat ik iets met jou doe. Ik zou willen afsluiten in gebed. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord, Heer. Dat we daarin mogen lezen, dat we daaruit mogen leren. Dat het ook ons niet altijd naar de mond praat, Heer, maar dat het ook ons durft te vermanen. Heer, dank u wel voor uw Heilige Geest die ons helpt om uw woord toe te passen vandaag. Om tot geloof te komen, Heer, om u te leren kennen, maar ook om het christelijke leven te leiden, te leven, Heer, zoals u het wil. Om precies te leven zoals u eigenlijk al naar ons kijkt. Namelijk, u hebt ons het statuut van rechtvaardigheid gegeven, Heer. Net zoals u naar Jezus keek toen u zei tegen hem, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb, zo kijkt u nu naar uw zonen en dochters. Help ons, Heer, om aan dat beeld te voldoen, Heer, om te lijken op dat beeld dat u met ons voor hebt. Heer, wilt u mijn beperkte woorden deze morgen gebruiken? Ik was soms even de draad kwijt, Heer, maar dat maakt niet uit. Heer, wilt u actief zijn Wilt u werken met uw geest in ons, Heer? Wilt u ons gebruiken? Wilt u ons bereid maken? Zowel het willen als het doen in ons bewerken, Heer. Amen.